Alle automatische kinderen gaan nu gezellig tekenen en dan nodig ik Henk uit om naar voren te komen. De zegenvraag.
Ja, is goed.
Dank u, Vader, dat u Henk hier in ons midden heeft gebracht, Heer. Wilt u de woorden die hij mag spreken, Heer, dat die geleid mogen worden door uw Heilige Geest. Zegen hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Hij staat goed, denk ik, ja. Goedemorgen, man. Mij is ook gevraagd om me even voor te stellen, want het is wel een tijd geleden dat ik hier geweest ben. En de reden dat ik een tijdje niet geweest ben, heeft met mijn huissituatie te maken. Operaties bij mijn vrouw en dergelijke, dus dat ligt geheel aan mij. Dat is niet aan jullie, van ze hebben me een tijdje niet uitgenodigd of zo. Maar ik ben dus Henk Rothuizen, ik ben 66, ik word volgende week 67... En ik werk nog steeds met de evangelische omroep, maar daar komt ook weer een einde aan. Ik moet nu echt met pensioen gaan, maar ik weiger dat te doen. Dus ik doe wel andere dingen dan bij de EO werken. Ik voel me in ieder geval fit genoeg. Ik woon in Kapelle aan de IJssel tegenwoordig. Ik heb ook wat boeken geschreven. Ik heb 2 gemeentes gesticht en ik ben een tijdje de voorzitter van Raad van Nederland geweest. Dus aan de ene kant zou je zeggen een bezig bijtje, maar dat valt ook wel weer mee, hoor. Ik kijk altijd terug op mijn leven van het gebeurde zo. Ik kan er ook niet zo gek veel aan doen. Dat ben ik. Wat willen jullie nog meer van me weten? Want er valt zoveel over te zeggen. Ik hou heel veel van de Heer Jezus. Ik hou heel veel van mijn kinderen. Daar liggen wel mijn prioriteiten. Ik vind het ook fijn om het woord te mogen verkondigen. Ik denk dat dat wel iets is wat God me gegeven heeft. En ik vind het erg leuk om bij jullie te zijn. Ik ben 3 jaar geleden denk ik voor het eerst gekomen, of 4 jaar geleden. En 2,5 jaar geleden het laatst. Toen zat jullie gemeente een klein beetje in een storm of zo. Hoewel, ik moet zeggen, welke gemeente zit niet in een storm? Dat is weer de andere vraag. Ik zeg wel eens, ik heb de gemeente erg lief, hoor. De gemeente is het mooiste wat er op aarde is. Er moesten alleen geen mensen in zitten, dat is het probleem. Wij mensen maken er soms... Het is moeilijk. Maar aan de andere kant, in die dingen werkt de Heer toch wel fantastisch. Geweldig wat de Heer altijd doet. Ik vind het een voorrecht dat ik met jullie mag spreken over de Heilige Geest. Ik kom van traditie uit een Pinkstergemeente, dus zet je schrap. Dat gaat heel spannend worden. Ik beloof je dat ik doe niks wat raar is. Maar ik heb wel al die kleurtjes gezien. En ik ben wel iemand, ik voel me meer charismatisch als ik het zo mag zijn. Ik had het met Irene over van, als je uit een traditie komt en ook uit een kerkelijke familie waar men het altijd zeker wist en je komt dan in deze tijd en je beweegt je erin en je ziet de rijkdom van alle kerkelijke stromingen, ja, dan gaat ook je theologie zich aanpassen. En dat zwart-witte gaat er een beetje af. En dat kennen van de Heer zit dan meer in de relatie dan in de theologie. Voor mij blijft de Heer toch ook vaak nog een groot vraagteken. Terwijl die tegelijkertijd mijn zekerheid is. Die spanning vind ik erg fijn. Terwijl ik opgevoed ben, het moest altijd helemaal zeker zijn. En er was geen ruimte meer voor de vraagtekens. Of dat werd gelijk naar ongeloof gebracht. Ik wil met jullie een passage lezen over wat Jezus over de Heilige Geest zegt. Johannes 14, vers 16 tot 18. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid, de wereld kan hem niet ontvangen. Want je ziet hem niet en zij kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Prachtige woorden waarin Jezus praat over de Vader en over de geest, waarin je die drie eenheid ziet en ook de drie eenheid ziet in personen. Vader, Jezus, de pleitbezorger, als de Heilige Geest. En dat laatste vinden wij het meest moeilijke, de geest als een persoon zien. En daar wil ik wel een beetje accent op leggen. De Heilige Geest is een reële persoon. Hij is wel het meest moeilijk te vangen in termen. Maar dat geeft niet. Zeker als je de zegen die we altijd krijgen bedenkt, dan past de Heilige Geest heel goed in. De Heilige Jezus zegt, jullie kennen hem wel. Dus de goede vraag is, hoe goed kennen wij de Heilige Geest? En dan bedoel ik niet een cognitief kennen, van Henk is 67 bijna, en hij werkt bij de EO. Dat zegt heel veel van Henk, maar het zegt eigenlijk ook helemaal niks. Want laten we heel eerlijk zijn, mij kennen, moeten andere dingen gebeuren. Toch? Ik kan een heel mooi gezichtje opzetten hier, fantastische verhalen vertellen, een goed cv'tje afleveren, maar dan ken je me nog niet. Dat is met de Heilige Geest ook zo. Maar de Heer Jezus stelt hem voor als een persoon, als een pleitbezorger, een advocaat, die dus voor je opkomt. En dan moet je niet bij advocaat denken iemand die je aanklaagt, maar iemand die voor je opkomt. Die zegt van, joh, je zit in de shit, je zit in de ellende, ik ga je verdedigen. Ik ga voor je staan. Een trooster. Een persoon die naast je komt staan in je verdriet. In de tijden dat het moeilijk is. De Bijbel in gewone taal en de Willebord vertalen noemt hem de helper. Vind ik ook een hele mooi woord. Iemand die je helpt. Dat past er bijna alle omstandigheden van je leven in. Groot Nieuws noemt hem iemand om je bij te staan. Dus de Heilige Geest is een persoon die voor ons opkomt, ons troost, ons helpt, bij ons staat, naast ons staat. Iemand die je kan leren kennen in die situaties. En ook iemand waarvan je kan zeggen, die ken ik. Nou, dan weet ik wel, als je dat heel zwaar gaat wegen, en ik hoop dat je even mee kan nemen, het goed onderscheiden tussen Vader, Zoon en Geest, doen we geen van allen. En we praten allemaal over de Heer. En bedoel je dan Jezus, bedoel je dan de Vader, bedoel je dan de Heilige Geest? Dat is niet zo relevant. Dat is heel westers. Wij gaan dat precies alsof in de hemel er oneenigheid is wie welke rol in jouw leven speelt. Kan je het voorstellen? Je roept de Vader aan, maar je had eigenlijk Jezus aan moeten roepen volgens onze theologie. En dan zegt de Vader, ik luister niet, want je hebt de verkeerde persoon aangesproken. Nou, daar moet je even vanaf. Dus die zweven door elkaar heen. Ze zijn ook één. Nou, hoe dat allemaal zit, gewoon, ik stop dat in het mysterie dat God veel groter is dan ik. En ik hoef ook niet te proberen dat uit te leggen wat groter is dan ik. Maar je kan er wel instappen en dat ontvangen. Die God is veel groter en ik mag hem leren kennen. En die persoon van de Heilige Geest, die wil ik ook leren kennen. En vanmorgen wil ik dat een beetje met je doen. Ik denk niet dat ik het zo goed kan als Lucas. Ik heb me ook niet verkleed, maar ik wil toch met jullie een experiment doen. Hoe en waar ontmoet je nou precies de Heilige Geest? En dan wil ik met jullie praten over stilte. En dan wil ik met jullie naar het Oude Testament, naar een passage uit 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 13. Daar staat, kom naar buiten, zei de Heer tegen Elia, en treed hier op de berg voor mij aan. Daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk er het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Prachtige passage, waar we een heleboel uit kunnen leren. Hoe en waar ontmoet jij nou de Heilige Geest? Hoe leer je hem kennen en waar leer je hem kennen? En het lijkt erop dat zo'n tekst, als je deze oppervlakkig bekijkt, dat er staat, oh, daar niet en daar niet en daar niet, maar daar wel. Dat zou een hele simpele en snelle conclusie zijn, maar het ligt toch wel wat gecompliceerder. Want er zitten een paar woorden in die je best wat beter kan onderzoeken. Elia zit in de grot. Hij is heel depressief. Hij ziet het niet meer zitten. En hij weet niet hoe zijn toekomst eruit zal zien. En dan roept hij de Heer aan. En de Heer roept hem aan om bij hem te komen. Stel dat jij iets hebt waar je mee zit. Hoe ontmoet je dan de Heer? En waar? En de eerste vraag is dat in de wind, in de storm? En er staat er, en daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rots aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Is de Heer nou niet in die windvlaag? Zeg nou niet te snel nee. Want er staat dat die kracht van God in de windvlaag voor hem uitging, dus wel degelijk van hem kwam. Maar hij bevond zich er niet in voor de persoonlijke ontmoeting met Elia. Die kracht van de wind kan wel degelijk van God zijn en is vaak ook van God. Het kan een teken zijn, zelfs een teken van de geest. In de Bijbel zijn tal van voorbeelden waarin de Heer als een wind naar voren komt. Het meest belangrijk is wel de windvlaag die de Rode Zee of de Schelfzee splijtte, waardoor het volk van Israël kon bevrijd worden vanuit Israël of vanuit Egypte. Op de eerste Pinksterdag kwam er een enorme windvlaag een kamer binnen. En maar die windvlaag verdeelt zich later over iedereen. En ik denk niet dat ze daar in de war hadden, maar dat er een stongetje van vuur stond erop. Hè? Hoe beeld je dat in? Wij zoeken soms de Heer wel degelijk in winden. En winden van leer, krachten die we willen zien. En soms zeg je wel eens van, wat komt er nou weer aan waaien? En is dat fout? Nou, nee. Alleen je relatie met de Heilige Geest ontwikkelt zich daar hoogwaarschijnlijk nou niet zo sterk in. En dan zeg ik het zo zacht mogelijk. Ervaringen zijn goed, maar je kan geen ervaring nastreven. Heb je het ook wel eens meegemaakt? Ervaringen zijn op zich goed. Het is erg leuk. Ik heb hele leuke ervaringen met mijn vrouw Joke. En we zijn vorige week hebben we ons 15-jarig huwelijk gevierd. En dan zijn we naar een klasse restaurant gegaan. Michelinster zelfs. Kostte me ook een vracht met geld. Hele fijne ervaring. Maar als dat het is en ik moet ze iedere week daarop trakteren, dat gaat niet lukken. Dus die ervaring is wel leuk, maar de relatie met haar zit toch wel wat dieper. En misschien zijn de mooiste ervaringen wel als Joke naast me zit in de auto en we zeggen niets, maar we genieten van het feit dat we bij elkaar zijn. En iedereen herkent dat. Het zit hem niet altijd in de ervaring. Toch doen wij dat vaak wel. Wij denken vaak van, het moet in die ervaring zitten en als ik dat beleef, dan heb ik het. Maria vind ik het mooiste voorbeeld. Als Maria al die dingen meemaakt en dan helemaal aan het begin, dat er een engel verschijnt en die zegt, je wordt de moeder van God. En Maria zegt, oh, even opschrijven. Nee, die hoort dat en die denkt, waar heb je het over? Wat is dit? Wij denken dan dat Maria gelijk de hele theologie even begreep. Nee, een meisje van 19, of hoe oud zal ze geweest zijn, 16, wordt zwanger en krijgt de boodschap, je gaat een zoon baren en dat is de zoon van God. En dan staat er, Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overwoog dat. En al naar gelang ze verder in het leven komt, zal ze steeds meer begrepen wat er nou werkelijk gebeurd is. Ze gaat een relationele ontwikkeling door. Tweede punt, aardbeving. Na de windvlag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Is de Heer, de Geest, in de aardbeving? En zeg opnieuw niet te snel nee. In de Bijbel zijn aardbevingen zat te vinden waarin de Geest van God het oordeel van God op deze aarde laat zien. Als Korach in zonde is vervallen, dan splijt de aarde zich en vallen de afvallige daarin. Openbaring staat er, aardbevingen zullen komen. Genoeg plekken in de Bijbel, als je het woordje aardbeving zou intikken, om angst en schrik en op je hart te krijgen. Ik heb het niet gedaan, want ik heb mijn gezin in. Vind ik altijd heel eng om die dingen te lezen. Maar we kennen het wel. Hoe gemakkelijk is het niet om het evangelie te verkondigen met angst en beven, hel en verdoemenis, en dat we denken dat met de angst de aanwezigheid van God dichterbij komt. Dat is natuurlijk niet waar. Angst schept juist afstand. En er is een groot verschil tussen angst voor God hebben of respect voor hem hebben. Vrezen des Heer heet dat. Maar zit daar de Heer in? Tuurlijk, dat komt van God. Maar de ontmoeting vindt daar niet plaats. Ik heb veel respect voor mijn vader. Die is natuurlijk al lang overleden. Maar ik ben nog opgegroeid in een generatie waarin discipline wat harder werd uitgelegd dan tegenwoordig. Dus ik had vrezen des Heren, maar dan voor mijn vader. Je kon beter niet tegen hem zeggen wat je altijd allemaal deed. En dan zwaaide er wat. Maar de echte ontmoetingen met mijn vader zijn het niet in de periodes van correctie en straf geweest en discipline. De mooiste periode was toen mijn vader me een keer op zijn oude leeftijd hielp met ons nieuwe huis. Dat we samen op twee omgekeerde lege emmers zaten. En dat we bami zaten te eten die hij gehaald had bij de Chinezen. En dat we aan het klussen waren. En op dat moment zeiden we niks, we zaten gewoon te eten. Maar ik genoot ervan dat hij als mijn vader mij hielp in een periode waar ik het in behoorlijk lastig had. En een huis aan het verbouwen was. Zit hem in de persoonlijke ontmoeting. En het vuur dan? Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Nou, daar ben ik hem opgevoed. Zend u vuur, Heer, vuur van de Heilige Geest, tekenen en wonderen. Spreek in tongen, noem het heleboel maar op. Is dat niet van de Heer? Oh ja, dat is wel degelijk van de Heer. Maar zit de Heer erin voor de persoonlijke ontmoeting? En mijn kringen gaan daar wel eens fout in. Dat we zo sterk denken dat God zit in die ontmoetingen, of in de wonderen en de tekenen en alle dingen die we dan hebben. En dan ontmoet je hem daar. Nee, opnieuw, dat is hooguit een beleving. Ik heb God meegemaakt dat hij inderdaad tekenen en wonderen geeft. Ik heb genezingen meegemaakt. Ik heb ook een vrouw die nu 3 keer geopereerd is. En de aanwezigheid en de ontmoeting met God heb ik harder nodig daar waar de wonderen niet gebeuren dan in de wonderen. En in de wonderen kan je er ook niet op bouwen. Want het is alleen maar voor dat moment. Dus zit de Heilige Geest in tekenen wonderen? Ja, natuurlijk, dat komt wel van de Geest, maar daar zit niet de persoonlijke ontmoeting in. Hoe dan wel? Hoe zou de Heilige Geest jou en mij willen ontmoeten? En ik denk dat hij dat doet in de stilte. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Zachte bries ontvangen. Geest. Het Hebreeuwse woord voor geest is ruach. Wordt ook vertaald met adem. We weten dat Jezus voor dat hij aan het kruis ging, al over zijn discipelen blies. En zei: ontvang mijn geest. De geest is ook wel de adem van God. En hoe kom je nou bij die adem van God? Hoe kom ik bij de adem van mijn vrouw Joke? Dan moet ik dichtbij de komen. Veilig. En dan kunnen we mekaars adem voelen. Heel intiem. Heel dichtbij. Als het ware zijn adem, zijn geest kunnen voelen en horen. En dat wil ik met jullie doen. Want dat is heel makkelijk. Ook wel heel moeilijk. Het kost niet zoveel. Maar het kost wel een openen van je hart. Ik wil zo meteen met jullie gewoon eens een paar minuten stil worden. Helemaal stil worden. Zal niet meevallen met wat daar achterin gebeurt. Maar die laten we maar gaan voor wat ze zijn. Hè? Tot je rust komen. Iets wat je thuis iedere dag zou kunnen doen. Eigenlijk wat vroeger stille tijd heet. Maar helaas hebben wij stille tijd ingevuld met allerlei wetten. Ik ben opgevoed, je moet stille tijd houden en dan moet je 4 hoofdstukken uit de Bijbel lezen. En tekst uit je hoofd leren. En ik weet nog wel dat ik soms in slaap viel als ik stille tijd hield. Want je moest vroeger opstaan. Weet je dat John Wesley iedere dag om 6 uur opstond en de Bijbel ging lezen? Dat moet jij ook doen. Alleen John Wesley ging om 9 uur naar bed en ik om 12 uur. Ja. Hij had geen elektriciteit en wij wel. Al die dingen die erbij moesten, in plaats van tot ontspanning komen en de ontmoeting aangaan. De ontmoeting met de Heer, de ontmoeting met de Geest. Stil worden en je ogen sluiten. Elia sloeg zijn mantel voor zijn gezicht. Ik haal eruit van in een houding komen van respect, openheid, dicht bij de Heer zijn. En mijn verzoek is ook om dat met elkaar te gaan doen. Te luisteren naar die zachte bries. Zometeen lees ik nog eens een tekst voor. Ik leid jullie erin. En even stil worden. Kunnen we 10 minuten zeggen, die ontmoeting wil ik ook. Want ook in de kerk hebben we een neiging te vertellen, erover te vertellen en dan naar huis te sturen en dan moet je het gaan doen en we vertellen niet hoe je het doet. Toch? Mijn verzoek is ook of iedereen mee wil doen. Dat is even een verzoekje aan iedereen. Want als je niet meedoet en je gaat wat zitten rommelen, dan verstoor je het voor een ander. Dus als je moeite hebt met wat ik zeg, wil je dan op zijn minst de beleefdheid opbrengen om ook stil te zijn. Zodat een ander die wel fijn vindt wat ik zeg, die genade te geven dat hij kan genieten van datgene wat ik gezegd heb. Ben ik helder genoeg zo? Zeg ik het ook netjes? Ik kan je niet dwingen te doen wat ik graag zou willen dat je doet. Maar ik wil je wel uitdagen. Heel stil te worden. En dan kijken we naar een stuk tekst. De tekst die we eerst samen lezen is deze. Waar we ook mee zijn begonnen. Johannes 14, vers 16 tot 18. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Die tekst gaan we meenemen. Dus mijn verzoek is nu om gewoon in die stilte te komen. Je af te sluiten van alles wat om je heen zit. Dus gewoon je ogen te sluiten. Helemaal op jezelf te zijn. Je te ontspannen. Een ontspannen houding aan te nemen. Je hoeft geen handen te vouwen. Je hoeft ook niet voorover te bukken. Hoe opener je bent, hoe makkelijker het wordt. Dus kunnen we gewoon ontspannen. En misschien onszelf even leegmaken. Dat valt niet mee. Mijn gedachten gaan ook altijd overal naartoe. Maar door gewoon een ontspannen houding aan te nemen. En eerst eens even naar je ademhaling te luisteren. Zodat je wat concentreert op jezelf. En in die stilte de Heer uitnodigen. Wacht op die bries. Je hoeft niet bang te zijn voor een storm. Ook niet voor een aardbeving. Ook niet voor vuur. Rustig worden. En laat even los waar je mee bezig bent. Thuissituatie, je werk, spanningen, de grote vragen, financiën, loslaten. Even alleen maar naar je binnenste kijken. En als je nu opent voor Gods aanwezigheid, open je dan voor de Heilige Geest, de trooster, de helper, je pleitbezorger. En vertel hem in de stilte van je hart wat je nu voelt. Wat je verlangt. En zeg het gewoon met je eigen woorden. En als je dat gedaan hebt, dan vragen we de Geest: wilt u tot me spreken door de tekst die we gelezen hebben? En dan ga ik die tekst lezen terwijl je gewoon stil blijft. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Jezus staat op het punt de discipelen achter zich te laten in deze wereld, als hij deze woorden spreekt. Plaats jezelf eens tussen die discipelen. Voel je de spanning die er in dat moment zit? Jezus wil zijn discipelen niet als wezen achterlaten. Kan je zijn intentie ervaren? Hij wil jou niet als wezen achterlaten. Maar ken je dat gevoel? Alleen achterblijven? En hoe verlang je dan naar nabijheid? En wat verlang je dan precies? Jezus belooft de Geest. En hij noemt hem de Parakleet, wat vertaald kan worden met pleitbezorger, trooster, helper, iemand om je bij te staan. Zou jij daar behoefte aan hebben? En aan welke titel zou je vandaag voorkeur geven? Trooster, helper, pleitbezorger, iemand om je bij te staan. Jezus belooft hem. En zegt dan: de wereld kan hem niet ontvangen, maar wij wel. Want je kent hem. Hij is hier. Als hij zo hier bij je is, wat denk je dat hij tegen jou zegt? Misschien zegt hij wel niets, maar wil hij gewoon bij je zijn. Je ondersteunen met zijn aanwezigheid. Kunnen we even genieten van het feit dat hij hier aanwezig is? En kun je deze tijd afsluiten met enkele woorden die je graag tegen hem zou willen zeggen? En terwijl we dat doen, kan het aanbiddingsteam alvast komen. Blijf rustig in die stilte. Iedere week sluiten we diensten af met de bekende zegenbeden. De liefde van de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest en de genade van de Heer Jezus Christus. Wat je nu mag ervaren, mag je iedere week opnieuw en opnieuw en opnieuw ontvangen. Vandaag zijn we dichtbij geweest. En ik bid jullie toe dat jullie de Heilige Geest als een persoon steeds vaker mogen ervaren door even in de stilte te komen. Maak daar een gewoonte van. Een Bijbeltekst te nemen en in de stilte gewoon even bij hem te komen. Op je werk, juist wanneer het spannend wordt, juist wanneer er een storm waait, aardbeving is of het vuur je aan de schenen wordt gelegd. Om juist dan te vragen: Heilige Geest, blaas op mij en geef me rust. Zullen we deze tijd afsluiten met een lied te zingen?